Van lijden naar liefde. Jij hebt Alexander Smit, Punyaji en Shantimai als leraren gehad. Twee mannen en een vrouw. Hebben mannen en vrouwen een verschillende benadering van het onderricht? In de afgelopen 30 jaar heb ik wereldwijd vele leermeesters ontmoet. En overal waar ik kwam, was er een unieke sfeer en manier van doen. In de samenkomsten werden uiteenlopende kwesties benadrukt. De gedragscodes bijvoorbeeld waren soms heel strikt. Ik herinner me dat ik voor het eerst in India kwam, meer dan 30 jaar geleden. Ik reisde direct naar Tiruvannamalai, naar de ashram van Ramana Maharshi. Ik kwam doodmoe aan en zocht de keuken op om wat water te vragen. Voordat ik ook maar iets kon zeggen, werd ik er als een hond weer uitgejaagd. Ik had geen enkel besef van Indiaanse ashramcodes en beging blunder na blunder. Door goed op te letten en na te doen, leerde ik wat er van mij verwacht werd. Er ging een wereld voor me open, van schoenen uit, op de grond zitten en waar dat dan mocht. En zo kreeg ik ook steeds meer inzicht in de vele subtiele vormen van begroeten en buigen. Vele jaren later was ik in Lucknow bij Punyaji op satsang. Hier was meestal een vrolijke en losse sfeer. Mensen liepen in en uit, je kon op de grond liggen of met een koptelefoon op naar muziek luisteren tijdens satsang. Waar ik ook maar bij de meesters was, er waren grote verschillen qua vorm en inhoud. Dat heeft niet te maken met man of vrouw zijn, maar met cultuur, met karakter van de meester en soms met de setting, waarin de leraar zelf gerijpt is en die tot voorbeeld heeft gediend. Guru, het leraarschap, is een neutraal principe en niet seksengebonden. Wat heeft je vooral getroffen in het onderricht van Alexander Smit? Toen ik Alexander ontmoette, begin jaren 80, was ik meteen weg van zijn directheid. Ik wilde alleen maar essentie en kreeg die ook in zijn Advaita-onderricht, zoals dat eeuwenlang in India van meester op leerling was doorgegeven. Ik had al ontdekt dat wezenlijk geluk alleen te vinden zou zijn in de realisatie van absolute vrijheid. En ik wist meteen dat ik hiervoor bij hem aan het goede adres was. Wat me niet beviel, was dat onmiddellijkheid niet onmiddellijk te realiseren was. Ik was gepassioneerd, wanhopig en ongeduldig en wilde geen proces of tijd toelaten in mijn ontwaken. Het zou echter vele jaren duren voordat deze onstuimigheid zich zou omvormen tot tijdloos geduld. Alexander was zo helder en had zoveel kennis. Zittend aan zijn voeten laafde ik me 10 jaar lang. Ik miste nooit een satsang. Zijn scherpte, zijn humor, zijn liefde, zijn botheid. Het maakte me niet uit wat er gebeurde. Ik wilde alles gebruiken om me te bevrijden van het pijnlijk en isolerend besef van ik. Alle gebeurtenissen vielen eenvoudig in het vuur van mijn verlangen. En beetje bij beetje etsten zijn woorden zich in mijn hart en braken er grote inzichten door. En hoe was het voor jou bij Shantimai? Toen ik Shantimai ontmoette, had ik al zoveel jaren onderricht ontvangen en talloze non-dualistische geschriften en boeken gelezen. Ik wist het allemaal wel, maar besefte dat ontwaken nog niet had plaatsgevonden. De expressie en entourage van Shantimai waren meer Indiaas getint. Hier kwam ik in contact met mantra's, zang en ceremonies waar ik tot in het beenmerg advaitisch geschoold nogal wat oordelen over had. Het duurde even voordat ik de schoonheid en diepte hiervan kon ervaren. De satsangs, die zoveel jaren zo'n warme gloed hadden gehad en mij talloze prachtige en verbijsterende inzichten hadden gegeven, verveelden mij nu. De woorden kende ik zo goed. Er diende iets anders te gebeuren. Was ik bij Chantimai gekomen zonder de grote kennis die ik van Alexander had ontvangen, dan had ik natuurlijk van haar het onderricht tot mij genomen. Maar nu moest er iets anders in mij ontwaken. Iets dat veel subtieler was dan kennis. Ik leerde te luisteren naar de taal der stilte in en achter de woorden. Stil en receptief voegde ik me in het veld van de Satsang-traditie. Het grootste deel van de dag en ook tijdens satsang was ik in diepe meditatie. Het is moeilijk te zeggen wat me getroffen heeft in de verschillende benaderingen. Van Alexander ontving ik de kennis en het grote niets. Bij Chantimai kwam mijn innerlijke reis ten einde en werd alle kennis en alle inzicht verzwolgen in de belichaming van al. In het innige contact met de meesters werd mijn wezen eenvoudig gekneed. Wel koesterde ik nog lang een idee over wat ik nodig had. Een serene sfeer van stilte en harmonie rond mijn guru. Dat heb ik nimmer gekregen. Maar ik vond iets dat veel kostbaarder was. Vrijheid van mijn voorwaarden. Vrijheid van ideeën en verwachtingen. Ik ontdekte dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat er gebeurt in het samen zijn met de guru. Deze verbinding was ik zelf aangegaan. Zij werd gedragen door een intens verlangen en een groot zelfvertrouwen. En dan, wat gebeurt, gebeurt. En het was aan mij om, in het vuur van deze delicate verbinding, commentaar en verwachtingen neer te leggen. Hoezo vuur? Het verlangen om te ontwaken is een vuur van verlangen, brandend in je hart. In het veld van de meester wordt er licht in je geworpen en laait dit innerlijk vuur op. Zo wordt alle begoocheling verbrand en wordt je bestaan geleegd en beschikbaar. Jouw leven, bekrachtigd en geïnspireerd door de meester, wordt een dienend leven, waarin de eis tot koestering is neergelegd. Wat bedoel je met koestering? Kijk eens hoe we steeds gerustgesteld willen worden en hoezeer we bevestiging zoeken en hunkeren naar erkenning en liefde. Woorden die ons een veilig gevoel geven, maar die in wezen een ongemakkelijk besef van machteloosheid bezweren. Het is eigenlijk zo prachtig. Woorden kunnen dienen om te versluieren. En woorden kunnen ook dienen om te ontsluieren, zoals in de verlichte spraak van de meesters. Daardoor gesterkt durf je moedig onder ogen te zien wat is en waarheid te betreden. Waarheid maakt vrij van verlangen en waan. En zo komt je leven tot aanvaarding, tot totale aanvaarding en overgave. Hoe geef je je dan over? Geef alle verwachting op. Geef alle verlangen op. Geef alle weten op. En stop ermee jezelf te definiëren en te lokaliseren. Dus zo kan ik verlichting bereiken. Maak maar geen idee over verlichting. Een idee kun je niet bereiken. Alle ideeën over ontwaken zijn een versluiering van wat je bent, nu. Hoe dan wel? Jij wil als persoon graag verlicht zijn. Maar wanneer het licht doorbreekt, houdt de waan van jouw individuele bestaan op. De prijs die je voor vrijheid moet betalen is het einde van jou. Het einde van de persoon die wil ontwaken. Uiteindelijk is alles zo leeg. Met iedere conclusie bevestig je de ontkenning dat je vrij bent. Op subtiele wijze vermijd je hiermee de intimiteit en onmiddellijkheid van het directe ervaren. Wees stil en je gaat dit zelf zien. Je noemt je bijeenkomsten ontmoeting in het hart. Wat wil je daarmee zeggen? Ik herinner de mensen aan wie ze werkelijk zijn. Het hart is daar het symbool voor. Het hart kent geen vergelijken en geen lijden. In het hart woont vrede In het hart woont één. Hier kun je de ander niet vinden. Hier kun je de tweede niet vinden. En op een dag kun je zelfs één niet meer vinden. Ik merk dat mijn onderricht niet puur advaitisch is, maar meer universeel non-dualistisch. Onderricht is zelfs te veel gezegd. Het is eerder een oproep, een aanmoediging om waarheid te leven. De meester houdt jou een spiegel voor die je spiegelt naar de innerlijke guru, die zetelt in je hart. Hier wordt het verborgen of ontkende deel van het leven zichtbaar. Voelen en denken behouden hun plaats. Maar in de algehele ontspanning van het ontwaken en het doorleefde besef dat alle gedachten begoochelingen zijn, verliest het denken zijn macht. Ook de emotie verliest haar greep op je, omdat gevoelens niet langer onderdrukt of beschermd hoeven te worden. Zij worden eenvoudig direct ervaren en lossen hiermee op. De weg is voor iedereen volstrekt uniek. Maar vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten worden in iedereen wakker geroepen. Een helder hoofd dient het hart te verwarmen en een warm hart dient het hoofd tot helderheid te brengen. Wijsheid en liefde zijn één. Ontwaken is immers totaal. Vind je mediteren noodzakelijk? Dat hangt er nogal van af. Ik kijk eenvoudig naar wat voor iemand op dit moment het beste medicijn zou kunnen zijn. Sommigen, de doordravers, raad ik aan om ieder uur 1 minuut alles stil te leggen. Gewoon stop. Heel even maar. Dit doet wonderen. Doorbreek de race, doorbreek de gedachtenstroom. Even een moment van zelfherinnering. Vele malen per dag. Ik ontmoet ook vaak mensen die me vertellen dat ze al enkele decennia mediteren en uiterst gefrustreerd zijn. Ik vraag hen hier gewoon mee op te houden. Ze zijn dan verbijsterd, maar even later enorm opgelucht. Ik daag hen uit het leven te leven als aandacht. Alleen maar aandachtig aanwezig zijn. Bij de afwas, met de kinderen, op het werk. Er komt een diepe ontspanning in hun leven, waarin spirituele verwachtingen verdwijnen, in de eenvoud van alle dag. Het dagelijks leven gaat vibreren in de onmiddellijkheid van deze aandacht en wordt steeds vrijer van ideeën over ontwaken. Juist omdat je niets meer hoeft te bewerkstelligen, daalt er rust neer en wordt het leven zelf meditatie. En dan welt er vaak een groots verlangen op om stil te zitten en te verzinken in de stilte van het hart. Dan wordt meditatie heel natuurlijk, als gouden, zegenrijke momenten van verinnerlijking. Wil je iets meer vertellen over ontwaken? Ontwaken is een uitdoven. Een uitdoven van het verlangen naar bevrijding. Een uitdoven van gemis en lijden. Een uitdoven van weerstand en van splijtende oordelen. Je wezen opent zich en valt in diepe rust. Het leven wordt geleefd, niet langer als een vermeend persoon, maar als het leven zelf, heel gewoon, heel neutraal, heel vervuld. Sommigen denken dat het ervaren van eenheid ontwaken is. Ik noem dat liever een kijkje in de keuken van God. Het leven zal je wel laten zien hoe enkelvoudig en transparant je zicht is en hoe licht je leven. Vaak is zo'n prachtige ervaring een nieuw begin, waarna nog een lange tijd van verstilling volgt. Wil je nog eens verder vertellen over mannelijke of vrouwelijke goeroes? Ik heb mijn leraren nooit als man of vrouw gezien. Ik heb de spirituele wegen nooit als mannelijk of vrouwelijk gezien. Zo zie ik ook geen verschil in maatschappelijke mogelijkheden voor man of vrouw. Maar ik heb makkelijk praten. Ik kom uit een familie waarin de vrouwen in het begin van de 20e eeuw al een academische opleiding genoten. De hele feministische beweging was mij dan ook volkomen vreemd. Er was in ons gezin geen verschil in de opvoeding en mogelijkheden voor jongens en meisjes. Ik besef dat dit een uitzonderlijk voorrecht is geweest. In vele culturen en spirituele tradities is er nog steeds een allesbepalend verschil tussen man en vrouw. Maar nu we het toch over het onderscheid tussen man en vrouw hebben, pak ik graag mijn kans om een pleidooi te houden voor vrouwelijke kwaliteiten. Het lijkt me in deze tijd, waarin we wereldwijd de bittere vruchten plukken van hebzucht en gewin, van het grootste belang dat wij allen, man en vrouw, komen van graaien tot geven. Te lang is de basis van het leven aangetast en bedreigd. Juist nu zijn vrouwelijke kwaliteiten zoals het vermogen om te verbinden, empathie en ontvankelijkheid zo nodig. Laten we haar eren, het wezen van de vrouw, zij die het leven schenkt en behoedt. Je zegt dit nou wel, maar het leven is toch een illusie? Het leven is nog waar, nog niet waar. Alle ervaringen zijn waar in de context van tijd en ruimte. Maar in essentie is het leven een hologram, zonder realiteit en zonder substantie, een droom. Toch reiken vele meesters een helpende hand naar allen die hun leven willen keren van lijden naar liefde. Hun leven is vrij van verwachtingen en verankerd in de realisatie van Gods perfectie. Ik vind dat mooi en doe maar al te graag een oproep aan een ieder om te leven als een lichtende aanwezigheid in ons aller wonderschone wereld.